Welkom bij Postcast, de podcast van Mijn Rake Theaterproducties, waarin ik, Elise Dol, samen met zangeres Kim Pendjol op zoek ga naar de geschiedenis van onze voorouders uit het voormalig Nederlands-Indië. Dit doen wij door brieven over of uit de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en repatriëring met wisselende gasten te bespreken. ...7 augustus 2021. Beste luisteraar. Vandaag zitten we in een klaslokaal van mijn oude school op de Capelle Campus in Zwolle. Onderwijs is namelijk belangrijk voor onze gasten van vandaag. Jan Verstraeten en André Scham. Zij zijn kinderen van vaders met een Japans kampverleden. Ze zetten zich als gastdocent actief in. Ze geven de verhalen van hun vaders door aan de jongere generaties. André doet dit niet alleen in Nederland, maar ook in Japan namens de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië. Jan heeft de aantekeningen van zijn vader samen met zijn broer verwerkt in het boek Ooggetuigen. Bijzonder is nog dat de vader van Jan en mijn opa als krijgsgevangenen van de Japanners op hetzelfde schip op hetzelfde moment de reis van Surabaya naar Singapore hebben gemaakt. Nadat op 9 maart 1942 in het voormalig Nederlands-Indië het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, capituleerde, werden burgers en militairen gevangen gezet in Japanse interneringskampen. Vanuit deze kampen zijn vele mannen per schip via Singapore vervoerd naar onder andere Thailand en Japan. Daar werden ze als dwangarbeiders ingezet in bijvoorbeeld mijnen en infrastructuurprojecten. Vandaag is het thema gevangenschap en gaan we het hebben over het leven in een Japans interneringskamp. Voor mij zitten dus Jan en André. Jullie hebben allebei een brief meegenomen. Jan, kan jij misschien als eerste vertellen wat je hebt meegenomen?
Ik heb een briefkaart meegenomen. Die is via het Rode Kruis verstuurd vanuit het gevangenkamp in Oryo, Japan. En die heeft er maanden over gedaan om bij mijn grootouders in Leiden terecht te komen. Maar ja, het was oorlogstijd natuurlijk. Wat wel grappig is, vind ik, het is niet alleen... Er staan niet alleen Japanse tekens op, want het is natuurlijk vanuit Japan verstuurd. Ja. Maar ook de tekens van de nazi-bezetters, van de Duitsers, die hun censuur daarop loslieten. En op die kaart staat eigenlijk een voorgekoude tekst. Dear parents and Karel, Karel was de broer van mijn vader. I am in Japan and I am in good health. Happy Christmas and New Year as possible. Your son, Ton. Ton Verstraeten. En een handtekeningetje.
Dus Ton zat in een gevangenkamp in Japan.
Ja.
En eigenlijk laat deze brief zien dat hij...
Dat hij nog in leven is.
In leven is.
En, ja. Na hoeveel jaar? Waar die zich bevindt.
Ja. Na hoeveel jaar was dat voor
Ton? Dit is eind in december 1944, omdat hij dus zijn ouders... voorgekoud, maar een gelukkige kerst en nieuwjaar toewenst. Dus.
Ja.
Van 44 naar 45.
Ja.
En toen was de oorlog natuurlijk al 2,5 jaar aan de gang.
Ja.
Dus,
heftig. En de brief die jij hebt meegenomen, André, wat is dat voor iets?
Ik heb een document dat een beetje lijkt op wat Jan net heeft verteld en liet zien. Dat is een telegram dat aangekomen is in oktober 1945... En dat telegram, dat is uiteindelijk bij mijn moeder, wat toen de verloofde was van mijn vader. Ze zijn verloofd in 1938. Dit komt dus in voor de oorlog. En dit telegram komt dus in oktober 1945, komt dat in Nederland aan. Via mijn grootouders bij mijn moeder. Wat later mijn moeder zou worden. En dat telegram zegt, Johan leeft nog. En dat is het telegram.
Ja, mooi. Dus hetzelfde bericht eigenlijk.
Ja.
Hij is nog in leven.
En dit bericht heeft een lading, omdat mijn vader zat in Nagasaki en heeft de atoombom meegemaakt, de val van de atoombom meegemaakt. En het was natuurlijk na de oorlog hoogst onduidelijk, na de val van de bom, maar ook na überhaupt weken daarna, maanden daarna zelfs nog. Hoe is het eigenlijk afgelopen met iedereen? Nou ja, dit was dus een bericht dat het met mijn vader, wat later mijn vader zou worden, goed afgelopen was.
Gelukkig.
Dus het is een heel... Bijzonder document.
Bijzonder. Dus allebei jullie vaders zaten in Japan gevangen. Kan je André iets vertellen over hoe dat kamp eruit zag in Japan?
Ja, dat was een kamp in het geval van mijn vader in Nagasaki, op een klein eilandje in de baai van Nagasaki. En het kamp waren houten barakken. Die waren nieuw gebouwd voor de krijgsgevangenen toen mijn vader daar aankwam in 1942.
Ze was echt nog niks.
Er was niks en ze hebben toen daar een kamp neergezet. En dat kamp bestond in allemaal kamers. Ongeveer zo groot als een klaslokaal. Een soort klaslokaal waar we nu in zitten.
Yeah.
Een klaslokaal waar 20, 25 kinderen in zitten. Daar zaten ze bijna met z'n 60 in. Daar sliepen ze in. Zo. En daar stond in het midden een grote tafel met een pot waar dan een beetje rijst in kwam. En een gat in de grond waar dan iets van een kachel in zou moeten staan. Nou ja, dat was er allemaal niet. En het met een binnenplaats waar ze elke ochtend een hele tijd moesten wachten tot ze allemaal geteld waren. En dan op weg naar de werf.
Ja.
Het kamp was dus het was primitief, maar goed, ze hadden in ieder geval een dak boven hun hoofd.
Ja. Was dat voor uw vader hetzelfde, vergelijkbaar? Zag het er ook zo uit?
Het was een barakkenkamp, ja. Ik heb daar, dat hebben Japanse kinderen gemaakt, een soort maquette.
Ja.
Dus heb je enig idee? Het waren barakken met een beneden- en een bovenverdieping. Beneden konden in een kamer 4 gevangenen slapen en boven ook 4 gevangenen. Het was omheind. Het was eigenlijk allemaal van hout gemaakt. En net als André vertelde, het was ook nieuw neergezet.
Speciaal voor die gevangenen eigenlijk.
Speciaal voor die gevangenen. En het was in de buurt van een kolenmijn. Want de bedoeling was dat die mannen als dwangarbeider in die mijn zouden gaan werken.
Ja. Dus dat was het werk ook wat ze moesten gaan doen op een gegeven moment?
Ja.
Dus zij werken, kan je daar iets over vertellen? Hoe ziet dat eruit, dat werk?
Dat was een hele zware dwangarbeid. Want die mannen die kregen dus, daar komen we dan zo direct denk ik nog wel even op. Wat eten betreft was het meer honger lijden dan voedsel krijgen. En ze moesten dus 700 meter onder de grond moesten ze kolen delven. Onder leiding van Japanse voorwerkers noemen ze dat. Die moesten dan die kolenmijnen openboren. En die mannen moesten dan die kolen delven en in bakjes, in lorries gooien. En dan werd dat naar buiten getransporteerd. Zij werden ook met kabeltreintjes naar beneden gebracht en ook weer omhoog gebracht als het werk klaar was. Dat moest in 3 ploegen, moest dat dagelijks gebeuren.
Ze zaten de hele dag onder de grond? Is dat een beetje...
Ja, ze moesten 's morgens van 7 tot 3 uur 's middags de ochtendploeg.
Ja.
Moest van 7 tot 3 uur in die mijn zijn en dan ook zwaar werk doen natuurlijk. Ja. En dan de tweede ploeg was van 3 tot 11. En de derde ploeg was van 11 tot 7 uur weer 's morgens.
Okay. En het werk van jouw vader, André, was dat ook in de mijnen werken? Of?
Nee, omdat Nagasaki is een havenstad met grote, grote werven.
Ja.
Ook nu nog, maar ook toen al. Dus de krijgsgevangenen van het kamp waar mijn vader terecht kwam, die krijgsgevangenen werkten eigenlijk allemaal op de werf, in de scheepsbouw. Op dat eilandje waar dat krijgsgevangenenkamp ook was.
Ja.
Wat betreft de werkzaamheden van mijn vader, het is mij niet helemaal duidelijk of hij nou altijd fulltime op de werf werkte. Want ik weet ook dat hij in het kamp zelf werkzaamheden moest verrichten. En een maat van hem, die was bakker, kok. Dus ik geloof dat mijn vader ook wel in de keuken, keuken, dat was geen toenedo die daar bereid werd. Dat komen we zo meteen wel op. Hè?
Ja.
Maar dus hij deed wat verschillende werkzaamheden. Maar hoe dat precies in elkaar zit, weet ik dat niet. Maar het gros van de krijgsgevangenen werkte allemaal op de scheepswerf.
Ja. En als er nu een mooi bruggetje naar het eten. Wat was dat dan voor eten wat ze kregen?
Het eten was vooral rijst. Met ook een beetje brood. En zeewier. En ze aten veel reddig, dat is dat een soort radijs, een soort wortel. Een beetje hete radijs, zo smaakt het ook. Yeah. Je kunt het nog steeds eten. Dat zat er dan ook in, om het een beetje smaak te geven. Als de Japanners zelf de vis hadden gegeten, dan gingen de graten en de kop en gingen in de ton. En de krijgsgevangenen gingen dan stiekem de ton in om daar nog wat vis proberen uit te halen. Ze kregen het weekend soms kregen ze wat vlees. En dan in hoeveelheden die jij in een kop groentesoep met balletjes. Ik bedoel, die balletjes, daar al een paar van, dat was dan het vlees...
Voor het weekend.
Vleesrantsoen voor de week.
Ja.
En... Nee, dat was het. Als je uitrekent hoeveel kilocalorieën ze kregen per dag, dan was dat, als je werkte, dan kwam je in de buurt van de 1000. Als je ziek was, dan werkte je niet. Dan had je dus ook minder nodig. Dan kreeg je dus de helft of zo 500 kilocalorieën. Het waren allemaal jonge mannen.
Ja.
Die keihard moesten werken.
Ja, dus die en van 1000
kilocalorieën, dat was niet genoeg. Ze hebben dus geleden dus best veel honger.
Ja, zo. En jouw vader, heeft hij ook zeewier gegeten? En,
Ja, hij beschrijft in zijn verslag, wat we dus later tot het boek hebben gemaakt,
ja,
dat hij 's morgens een droog broodje kreeg. En dan, als ze de mijn in gingen, kregen ze een trommeltje mee. Een bento noemde de Japanners dat. En dan kregen ze een schep rijst in. En aan de andere kant van het trommeltje, daar lag dan een wortel. En dat is dan misschien die
geweest. Oh ja, dat is misschien hetzelfde. Ja.
En daar moesten ze dus dan de hele dag mee zoek brengen. Als ze in die mijn waren en als ze dan boven kwamen, nadat ze dan in zo'n soort badkuip gedoopt werden, dan gingen ze naar de eetzaal. En daar kregen ze dan ook weer rijst met wat mosterdpoeder en wat meel. En ook wat zeewier. En daar moest je het dan mee doen.
Dus ook voedzaam was het niet, als ik het zo hoor. Het was weinig en niet voedzaam.
En zwaar werk.
Ja. Dus, en dan ook nog dat.
Ja, het gaat dubbel op. En,
ja.
Ja, en er was net genoeg om niet dood te gaan. En het wrangen was dat, er werden Rode Kruispakketten ook bezorgd. Die waren er ook, met medicatie en voedingsmiddelen erin en zo. En dat bereikte de krijgsgevangenen niet, hè?
Dat
gingen de Japanners zelf op. Ja. En die gebruikten dat voor hun, voor zichzelf.
Ja.
En dat is natuurlijk vreselijk ziek. Ja. En er waren wel Japanse, wel de bewakers daar waren allemaal, waren niet allemaal, maar voor een flink deel echt gemeen. Streng en soms wreed en soms ook sadistisch. Maar er waren er ook wel bij een klein beetje bekommerd om de krijgsgevangenen. Dus heel af en toe werd er wel wat doorgeschoven, maar dat gebeurde niet vaak.
Nee.
Eigenlijk wat de krijgsgevangenen kregen uit de voorraad was gejat.
Ja.
Die kropen op allerlei manieren naar die voorraad toe om daar toch wat uit te halen.
Ja.
En als ze dan gesnijd werden, om het maar even zo te zeggen, dan was dat eenzame opsluiting. Of klappen.
Ja.
Of stokslagen. Of nou ja, dat soort.
En zo'n eenzame opsluiting, dat is dan voor hoe lang?
Oh, dat was een week of twee weken. Of
afgezonderd van iedereen. Afgezonderd.
Of soms in een kooi, in de brandende zon.
In de zon, ja, dat soort dingen, ja.
Zo.
Ja.
Als voor jou, Jan, als je nu. Je hebt heel veel natuurlijk gekregen van je vader, waarin heel veel zijn verslagen eigenlijk.
Ja.
Wat denk je dat misschien een van de moeilijkste gebeurtenissen is geweest?
Toch de vernedering die hij heeft meegemaakt. De geestelijke vernedering, dat hij eigenlijk alleen een nummer was. Ze waren ook ingedeeld in het kamp met een nummer. Niet met hun naam, maar een nummer. En hij was een heel belezen man. En hij heeft in al die kampen gelukkig wel vaak bibliotheekjes meegemaakt van in beslag genomen boeken door de Japanners, die daar een bibliotheekje van maakten. En ook in Oryo, in dat laatste kamp waar hij zat, was ook een bibliotheek. En dat heeft hem eigenlijk min of meer in goede staat gehouden.
Ja.
Geestelijk in goede staat.
Ja. Want die vernedering, dat zit dan in dat nummer. Zit dat ook nog in andere dingen? Dat hij werd vernederd?
Nou ja, hij is helemaal in zichzelf opgesloten geworden door al die gebeurtenissen.
Ja, en het is ook nog eens 3,5 jaar lang.
Ja,
dat je een nummer bent
wel, ja, en je bent wel gevangen, bent wel afgesloten van de buitenwereld. Ja.
En de Japanners deden ook hun uiterste best om te laten zien dat jij als krijgsgevangene het minste wezen was op deze planeet.
En hoe deden ze dat dan?
Door je elk recht te ontnemen, elk privilege te ontnemen. Je alles wat van jou privé was, als je een foto bij je had van je kind of van je vrouw of van ouders, te verbranden en kapot te maken.
Ja, want schrijven mocht eigenlijk ook
niet.
Nee,
het
was levensgevaarlijk voor
alles. Ja. Die werd totaal, je werd eigenlijk om je heen, werd alles van je afgebroken. Ja, je
mocht alleen werken en eten eigenlijk.
En je was ook geen. Je was echt het minste. Het minste wat. Dat, en die vernedering, als je na afloop die krijgsgevangenen spreekt. Die vernedering, dat heeft misschien nog wel het meeste bijgedragen aan het trauma wat toch velen hebben meegenomen vanuit die krijgsgevangenenkampen. Ja. Geen eens zozeer de slaag of de. Dat is echt die totale vernedering, totaal mentaal afbreken van jou. Ja.
Is dat denk je dan ook dus voor jouw vader hetzelfde, dat het moeilijkst was? Of is er ook nog iets anders gebeurd?
Ik denk wel. Mijn vader is heeft er nooit over gepraat, zoals de meeste krijgsgevangenen daar niet over gepraat hebben. Dat is jou ook bekend,
ja, Elise,
dat optreedt. Nou, dat was hier ook zo, dat Jan zijn vader is precies hetzelfde.
Ja.
Mijn vader heeft ook nooit wat verteld aan mij. Mijn vader is in 1993 overleden. En was ernstig ziek en was terminaal. Maar kon nog lopen. En heeft toen tegen mij gezegd, ik wil met jou naar de huisarts. Wat ik nu vertel is een beetje heftig stukje. Maar goed, tekent het beeld. Hij zei, ik ga met jou naar de huisarts. Ik zei, nou prima. Dus ik met hem naar de huisarts. Hij zei tegen de huisarts, ik wil euthanasie. En we praten over 1993. Dat is dus anders dan nu, hè?
Ja.
En die huisarts zei tegen mijn vader, ja, maar dat die loopt nog, dat gaan we niet doen. En die keek ook naar mij en die zei, wat vindt u ervan? En ik zei, ja, nou, ik was een beetje aarzelend. En toen werd mijn vader boos en hij werd ook heel verdrietig. Ik heb mijn vader nog nooit zien huilen, maar hij was ontzettend emotioneel. En hij zei toen tegen de huisarts, de Jap, hij zei het letterlijk zo, de Jap heeft mij niet op de knieën gekregen. De kanker krijgt mij ook niet op de knieën. Ik ga staande... ga ik dood.
Zo.
En een paar dagen later was die dood.
Heftig.
Ja, heel heftig, hè?
Ja.
En dat was voor mij het teken. Als je dus vraagt, wat heeft het voor hem betekend?
Ja.
Niet zozeer die klappen.
Nee.
Het is die vernedering, dat moeten buigen en dat.
Je wilde die niet nog een keer laten gebeuren. Nee.
Dat gebeurt mij niet. De kanker krijgt me... Dus mij, de Jap heeft mij ook niet kapot gekregen. De kanker krijgt me ook niet kapot.
Ja.
Althans niet... ik ga staande dood. Nou ja... Hè, even in beeldspraak.
Ja, ja, ja.
En mij heeft het letterlijk zo gezegd.
Heftig.
En toen was het voor mij wel duidelijk dat de impact van dit, ondanks het feit dat hij er niet over sprak, heel groot was.
Ja.
En dat geldt, dat was natuurlijk niet alleen bij mijn vader zo, maar dat is bij al die krijgsgevangenen is dat zo. En ik ben ervan overtuigd dat dat komt door de mentale knokpartij die ze hebben moeten leveren, het mentaal kapot maken door de Japanners.
En u zit er dan ook nog eens naast op het moment dat je vader dat zegt, en dat trauma eigenlijk van je vader, gaat dat ook weer? Heb je daar iets van meegekregen?
Ja, een enorme klap. Want dat was voor mij een echt ik wist. En, niet eigenlijk geen eens onmiddellijk, maar daarna begon ik me. Ik kreeg er ontzettend last van. Ik had mezelf niet altijd meer goed onder controle, emotioneel gezien niet. Ik werd niet gevaarlijk of zo, maar ik had echt last van.
Maar was
enorm emoties.
Verdrietig? Of?
Verdriet, ja, verdriet. En. Goed, ik ben op zoek gegaan naar hoe het was dan.
Yeah.
Want ik wist het niet. En ik heb ook mensen leren kennen die in dezelfde situatie zitten zoals,
zoals Jan.
Mijn lieve vriend Jan. En pratend met die mensen en ook praten met Japanse mensen. Ik heb een hele goede Japanse vriendin inmiddels. Ga je daar bovenop komen? En ik heb ook altijd gezegd, ik wil er wat mee doen. En dat gedenkteken wat daar neergezet is voor al die krijgsgevangenen in Nagasaki, dat is heel belangrijk geweest voor mij. En het feit waar jij mee begon, het feit dat ik dat zijn verhaal mag vertellen, ook in Japan, maar ook in Nederland op scholen, dat is wel wat gestart is toen mijn vader dat zei.
Ja, want
dat
waar zit
de kiem
dat,
voor dat alles
geweest. Waar zit dat verdriet dan in? Wat is datgene dat het zo moeilijk maakt?
Dat ik denk bij mezelf, wat heb je meegedragen al die jaren?
En er niks over gezegd.
Ja. Wat een kracht moet je hebben gehad om niet...
Dat uit te spreken.
Altijd maar voor je te houden.
Terwijl hij was een hele lieve man. Hij was een echte marineman. Ik bedoel, een echte marineman is hij ook altijd gebleven. Daar was hij wel streng en je moest rechtop zitten. Een echte marineman. Maar een hele lieve man. Niks, geen wrok tegen wie dan ook. Maar als er rechtvaardigheid, dat was voor hem belangrijk. Als er iets gebeurde om hem heen waarvan hij dacht van ja, maar wacht even, dat kan niet. Dan werd hij giftig.
Ja.
Dat kon hij niet. Dus rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik wel.
Dat zat er duidelijk in.
Ja, dat zat er echt duidelijk in. Maar voor de rest was hij een uitermate aimabele en lieve man. Dus dan denk ik, ja, hoe heb je die kracht kunnen opbrengen? Hoe heb je dat mentaal aangekund?
Ja.
En dat ik dat niet wist en pas toen ontdekte. En toen ik dacht, ja, god, mijn vader heeft de aarde verlaten op die manier. En ik wist dat allemaal niet. Ik denk, ja, nou, dat heeft mij wel geraakt.
En ja, want toen ben je natuurlijk zelf allemaal dat onderzoek gestart, ja, eigenlijk.
Met anderen ook weer.
En met anderen, ja. En van alles en nog wat tegengekomen. Maakte dat het ook weer moeilijk? Dat je toch weer nieuwe dingen leert?
Aanvankelijk wel, maar later niet, hoor. Later is het dus goed dat je feiten kent.
Ja.
Het is ook een stuk verhelderend, hè? Wat je weer vindt op een gegeven moment en hoort van anderen.
Dat de dingen kan plaatsen, is dat het dan, zeg maar? Dat je,
ja, ook
een plekje kan, ja, geven. En, ja, het dus kan doorgeven, dat doen jullie natuurlijk allebei, ja, aan de scholen.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
En als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn grootvader, die heeft dus inderdaad net als jullie vaders ook nooit, mm-hmm, nooit iets gezegd.
Nee.
En mijn vader weet dus ook niks. Daardoor, omdat hij natuurlijk ook niet iets heeft gehad. En dus ja, als mijn vader dit hoort, sorry pap, maar ik zie dat het moeilijk is voor hem, zeg maar, dat ik dit nu doe. Ja. Dat ik deze doos open. En ja. Is dat herkenbaar voor jou, Jan? Dat op het moment dat je, nou ja, dat je dan dus in één keer dingen tegenkomt van je vader?
Nou ja, ik heb dan. Ik ben pas na de dood van mijn vader met allerlei onderzoeken en ook dat boek begonnen. Hè. Dus ik heb hem nooit rechtstreeks kunnen vragen over de oorlog. Ja. Dat mocht ook helemaal niet van mijn moeder. En, maar dat. Ja, doordat je nu met lotgenoten, tussen haakjes, kennis hebt gemaakt, ook via internet en dergelijke. Geeft dat toch een band en een herkenning. Ja. En het is ook inderdaad heel mooi om nu zijn oorlogserfenis door te vertellen aan de jeugd.
Ja.
En ik merk ook als ik in schoolklassen kom dat het echt wel aanslaat. En dat kinderen, doordat ze vragen stellen, er toch wel heel veel belangstelling voor hebben. Ja.
En want bijvoorbeeld wat ik dan bijvoorbeeld bij mijn vader ook zie, is dat hij dan, ik weet het niet hoor, dat denk ik, dat hij een soort van spijt heeft dat hij nu niet meer iets kan vragen aan zijn vader. En ik denk dat hij dat goed heeft aangevoeld, hè, dat je dat niet kon vragen, ja, vroeger.
Ja.
Was dat bij jou ook zo?
Ja, dat zat er zo ingebakken, dat wist je. Maar ik vond wel, als ik dan bij vriendjes was. Om te spelen of dat je een keer mocht eten of zo. Ja. Dan dacht ik, god, is hier toch een ander sfeertje. Veel losser en die communicatie tussen de kinderen en de ouders, dat is allemaal veel
anders, toch?
Ja, gezelliger. Het was misschien heel raar om te zeggen, maar het was toch wel wat gezelliger. Omdat mijn vader zo zwijgzaam was en zo in zichzelf, in zijn eigen wereldje leefde. Die zat 's avonds achter zijn krant. Mensen, een tijd lang heeft hij nog gerookt, sigaar. Ja. En dat was zijn wereld. Daar kon je niet in doordringen.
Nee.
En dan dacht je als kind, waarom dat mag dat niet? Waarom kan dat niet? Dat is echt een beetje onnatuurlijk.
Ja. Ja, is dat
vond ik heel jammer. Ja.
Ja, en, ja, je, ook al als kind ben je daar dus dan al wel bewust van.
Ja.
Op zo'n moment. Je ziet
maar aan de andere kant was mijn vader wel de held voor mij. Als ik zelf eens een keer wat moeilijkheid had in mijn leven, dan dacht ik, god, dat is peanuts. Die man heeft veel en veel zwaardere dingen meegemaakt. En dan trok ik me daaraan op.
Oh ja.
Dus
was ook wel een voorbeeld dan weer, eigenlijk.
Ja, het was ook een sterke man.
Ja,
ja.
Mooi.
Maar hij liet niet blijken dat hij iets mee had gemaakt. Dan denk ik, hoe is mogelijk dat je zo kan leven?
Ja.
En wat heeft voor jullie allebei geholpen dan uiteindelijk om dat verdriet, maar ook dat moeilijke periode daar, dat een plekje te geven?
Voor mij het schrijven van of het redigeren van dat boek en lesgeven aan de kinderen. Dat vind ik heel, heel dankbaar werk.
Ja.
Want dan denk ik, ja, dat is ook een eer naar mijn vader toe. Wat hij allemaal beleefd heeft, dat horen nu ook andere mensen. Terwijl het vroeger eigenlijk een beetje taboe was. Want als je vroeger als kind daarover praatte, dan keek je aan, ja, we hebben hier de Duitsers gehad. En dan,
dat was het.
Dan hield je mond maar weer.
Ja.
Zo was het.
Ja.
Ja.
Dus vond ik heel jammer.
Ja.
Ja.
Die over de zwijgzaamheid gesproken, want het staat toch ook wel weer een beetje centraal hierin. Kim is vandaag niet live aanwezig, maar we hebben haar, ze heeft iets voor jullie gemaakt.
Nou, wel heel
dus
mooi.
Dus daar gaan we naar kijken.
Ja.
Ze maakt, heeft eerst een kleine introductievideo. Ik heb even de laptop erbij. Kijk, kunnen jullie het goed zien? Zo?
Ja hoor, ja. Ja.
Geen geluid. We hebben even geen geluid. Is die nog aan? Even kijken.
Ja, daar komt hij.
Ik ben Kim. Ik ga het lied Achter Glas voor jullie brengen. Het is geschreven door Boudewijn de Groot. En het gaat over het stilzwijgen. Over het verleden van Nederlands-Indië. Ik hoop dat het bij het thema past. Achter Glas. Ik zag mijn vader achter glas, in witte tropenkleren. Ik vroeg hem hoe het vroeger was, toen hij nog vrouwenjager was. Zoals vele tropenheren, onder de palm van Surabaya. De groene dreven van Bandung, de geur van de Jurupurut. Maar hij zweeg zoals hij altijd had gezwegen. En hij zweeg voorgoed. Ik zag mijn moeder achter glas, als kleine witte vlinder. Ik vroeg haar hoe het vroeger was, toen zij nog jonge moeder was. Nog door geen angst gehinderd, aan het strand van Surabaya. De koele tuinen van Bandung, het geluid van de perkutut, maar zij zweeg. Liever had ze niet gezwegen, maar zij zweeg voorgoed. Ik zie mezelf achter glas, als oude grijze jongen. Ik weet niet hoe het vroeger was, toen ik nog pas geboren was. Mijn leven onbezongen. Onder het bloed van Batavia, de hongersdood van Chideng. Buigend in de Japangroet, waar mijn moeder zweeg, waar mijn vader zweeg. Omdat zij wel moesten zwijgen. En sindsdien hebben gezwegen.
Heel mooi.
Prachtig.
Ja,
ja, mooi.
Het
deed me ook wel wat, hoor.
Ja.
Ja.
Ja, is prachtig.
Ja.
Dank jullie wel.
Ja, bijzonder.
Ik wil je ook bedanken voor het delen van jullie verhaal. En ik wil ook Kim bedanken voor de muziek, als ze terugluistert. En de luisteraars bedanken voor het luisteren naar Podcast 6. Volg ons op YouTube en Spotify en alle andere sociale media.